Goedemorgen gemeente, gasten en luisteraars. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin vanmorgen ons voor zal gaan onze eigen predikant dominee Reinders. Nog een tweetal mededelingen. Eerst betreft de vacature ambtsdragers. Dit jaar is aftredend als ouderling broeder L. Visser. En aftredend als diakenen zijn de broeders A. Veenstra, H. de Vries en J.I. Wielinga. Op verzoek van de kerkenraad heeft broeder Wielinga erin toegestemd om nog 1 jaar te dienen. Naast de nog bestaande vacature van diaken en voorziening jeugddiaken zijn er dus 4 vacatures voor diaken en 1 voor ouderling. Tot en met volgende week zondag kunt u namen opgeven van broeders die u geschikt acht voor het ambt van ouderling en diaken. Dus maximaal 2 namen voor ouderling en 8 namen voor diaken. Brieven, ondertekend, kunt u tot en met aanstaande zondag inleveren bij uw wijkouderling of schriba. U kunt een en ander ook nog nalezen op het mededelingenblad van vanmorgen. Nog even een herinnering aan de volleybalavond van aanstaande zaterdag in de sporthal hier. Gemeenteleden worden opgewekt om deze avond ook aanwezig te zijn als supporters. Tot zover de mededeling van de kerkenraad. We zingen nu ter inleiding op de dienst Psalm 86 vers 3 en 6. De kerkenraad wenst u allen hier en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Wij verwachten in deze dienst onze hulp van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Derde vers uit Psalm 36. Wij luisteren vanmorgen ook naar de woorden van de wet van de Heere onze God en beantwoorden die door het zingen van Psalm 51, het vijfde vers. Als een zingen van verootmoediging voor de Heere die onze leven kent en ons hart doorgrondt. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Vernieuw in mij een vaste geest en leer mij aan uw dienst verbonden blijven. Het vijfde vers van Psalm 51, na de wet van de Heere onze God. God sprak al deze woorden en hij zei, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel is, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet lichtvaardig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus vat al deze geboden samen. En hij zegt ook vanmorgen tegen ons: u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het grote en eerste gebod. En het tweede, daaraan gelijk, is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust de gehele wet en de profeten. Zo spreekt de Heer. Laat ons bidden om de opening van Gods woord en de leiding van zijn Heilige Geest. In de voorbeden denken we aan zuster Elsiga Bijlsma, die afgelopen week weer thuis kwam uit het ziekenhuis. We denken ook aan zuster Postma Rijtsma, die nog enkele weken in de Waadwente moet blijven. We denken daarbij ook aan de andere 2 zusters die in de Waadwente wonen. Zuster Wijbega en zuster Peterson. En we bidden ook voor de familie Kempenaar, nu een broer van de zuster Kempenaar in de afgelopen week op 77-jarige leeftijd is overleden. Zullen we zo samen de Heer zoeken en alles voor hem neerleggen. Groot en almachtige God in de hemel, we komen voor uw aangezicht, hier vanmorgen in de kerk. En we komen voor u, de grote heilige God, de schepper van hemel en aarde. U bent die God die troont op de lofzangen van Israël. U bent het die alle lof en alle eer waard is. En Heere, die lof en die eer die willen we vanmorgen ook uitspreken in deze dienst. Want Heere, daar gaat het toch om in ons leven. En mag het ook zo zijn dat het uit ons leven ieder persoonlijk ook voortkomt. Daartoe hebt u ons geschapen, Heere, en daartoe vraagt u ons ook terug. U wordt de lof bezongen in uw woord. U wordt ook de lof bezongen in de hemel. Door de engelen, de tienduizenden maal duizenden. Het halleluja dat gezongen wordt. Heere, zo komen we tot u, die alle lof en eer waard is. En we komen tot u als kleine mensen, hier in de kerk. Verbonden met anderen die met ons meeluisteren, nu of later. En komen voor u, Heere God, als mensen die uit onszelf zomaar voor u, de heilige God, niet verschijnen kunnen. Omdat wij zondige mensen zijn in onszelf. En toch, Heere, mogen we tot u naderen. Door de weg die de Heer Jezus Christus heeft geopend. Opdat we in zijn naam tot u bidden mogen. Heere, dank u wel. Dat dat uw werk mogelijk is. En zo, Heere, komen we tot u. En we weten dat u die God bent, Heere, die niet onze ondergang op het oog hebt, maar ons behoudt. En die woorden wil spreken van vrede, opdat wij in de weg van het geloof en van bekering ook die vrede zullen ervaren in ons leven en zullen bezitten. Heere, maak dat dan ook zo. Want als we in de spiegel hebben gekeken van uw woord en van uw wet, dan hebben we alle reden om, als we naar onszelf zien te zeggen, ook vanmorgen weer, Heere, ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En we kunnen het niet vergoelijken. Want Heere, het is schuld. En Heere, als u daarnaar zou doen, dan zouden we voor u niet kunnen bestaan. U houdt ons het offer voor van de Heere Jezus Christus. En tot hem mogen we gaan. En Heere, maak het zo dat wij dat ook alles zullen doen voor het eerst. En ook al maar meer. Om alles bij u te brengen. Maar ook te leren om wat het is te leven uit de vergeving der zonden. Uit de rechtvaardiging door het geloof. Dat u, Heer Jezus, alles zo volbracht hebt, dat het ook voldoende is voor een ieder die tot u vlucht. En bidden u, Heere, door uw Heilige Geest, geef uw Heilige Geest vanmorgen in ons midden zoals u dat beloofd hebt, opdat uw woord zijn kracht doet, dat woord dat weer een bepaald licht werpt op de leidingsweg van de Heer Jezus Christus. Heere, geef ons dan aandacht, geef ons een open hart. Maakt u het zo, Heere, dat u de brug slaat tussen het woord en ons hart. Dat ons hart open gaat en al meer voor u. Dat we in dat woord u ontmoeten en al meer ontmoeten. Dat dat woord in ons gaat leven en al meer gaat leven. Want Heere, dat bent u waard. We bidden u, Heere, wilt u dat hier in ons midden schenken en ook bij allen die thuis met ons meeluisteren. In wat voor omstandigheden ook u kent ze, hetzij dat wij ze ook kennen of dat ze ons onbekend zijn, Heere, u weet wie ze zijn, u kent hun namen. Wilt u ook in hun leven en via dit middel waardoor ze met ons mee kunnen luisteren, ook in hun leven komen, in hun moeite en zorgen wellicht, in hun ziekte, eenzaamheid, omstandigheden, ver bij u vandaan of dicht bij u. Heer, u kent ons allen, ook zoals we in de kerk zitten, oud en jong. We leggen ons leven voor u neer, Heere. Het is alles voor u bekend. U doorgrondt en kent ons helemaal. En toch wilt u zo graag dat wij dat u ook vertellen en zeggen. Dat we onze zonden belijden, maar ook onze bekommernissen, onze zorgen, onze moeite op u zullen werpen. Want Heere, bij u is plaats, aan de voet van het kruis. We willen samen bidden voor uw kerk, voor heel de aarde. Wilt u ze sterken, Heere, vandaag in vrijheid, maar ook de kerk in de verdrukking. Geef ze te ervaren de kracht van uw opstanding, Heer Jezus. Dat het woord scherp is en krachtiger is dan wat voor macht dan ook. Wilt u alle die u geroepen hebt om op deze dag in uw dienst te staan, daarvoor de vrijmoedigheid en ook de blijheid geven, de vreugde. Want Heere, wie in uw dienst staat, hoeft toch niet alleen te staan. Die mag het toch verwachten van u, die God die roept en die ook getrouw is. Geeft u het ons zo ook in deze dienst, Heere. Geeft u een mond om te spreken en de duivel wilt u hem weren uit ons midden, dat hij ons geen hinder zal doen. Neemt u ons zo voor uw rekening. Wij denken ook in bijzonder aan vanmorgen aan zuster Elsiga Bijlsma, die weer thuis kwam uit het ziekenhuis. Dank u wel, Heere God, dat u ze door de operatie hebt heen geholpen, maar dat ze nu ook thuis mocht komen. En al heeft ze nog wel wat tijd nodig om weer op aan te sterken, maar mag ze het toch ook van u verwachten. Zo bidden we u voor haar en haar man en alle om haar heen. Geef haar ook het geduld om te herstellen. En wilt u zo in alle dingen de grote helper in nood zijn. Denk aan zuster Postma, Rijtsma in de Waardwente in Dokkum. Geef haar ook, Heere, de volharding en ook het vertrouwen dat ze die weken daar, die ze daar nog moet blijven, ook op uw hulp mag rekenen. We willen u bidden, Heere, of u haar in deze weg die u met haar gaat ook het geloof wil versterken. En zou u willen geven dat ze over enkele weken weer naar huis mag. Denk dan ook aan zuster Wijbega en zuster Petersson, die beide ook in de Waardwente wonen. Onze gedachten gaan naar hen uit, ieder weer in zo verschillende omstandigheden. Heere, wilt u bij ze zijn, bij zuster Wijbega, als ze daar het ook naar haar zin heeft en dat ze daar thuis is. En ook goed van u mag spreken. Heere, we willen u bidden, wilt u dat ook zegenen. Denk aan zuster Petersson, in moeilijke omstandigheden, moeilijk bereikbaar voor mensen, ook voor haar eigen man. We willen ook voor hem bidden, Heere, wilt u ook hem in deze omstandigheden een God van nabij zijn, dat hij het ook daarin van u verwachten mag. Wilt u zo bij onze zuster zijn, u kunt haar wel bereiken. Geef haar de vrede in haar hart die bij u te vinden is. We willen ook bidden voor de familie Kempenaar. Nu er verdriet is gekomen na het overlijden van opnieuw een broer van zuster Kempenaar. Heere, zo blijf je met een groot gezin nog maar met twee over. Wat is een mens? We zijn eindig. En we willen u bidden, wilt u in dit gemis en deze omstandigheden ook met uw vertroosting nabij zijn. We bidden u voor alle die ook daarbij betrokken zijn. Wilt u de kracht van uw woord en van uw evangelie in hun leven laten ervaren. Dat er bij u, Heere, uitkomst is, zelfs tegen de dood. Heere, wilt u ons zo alle bepalen bij onze eindigheid. En bij de noodzaak, maar ook bij de mogelijkheid om van die genade te leven. Zoals het vanmorgen ook wellicht heel duidelijk op ons afkomt in het gedeelte dat we lezen. Heere, wilt u ons zo nabij zijn en deze dienst maken tot de eer van uw naam. Geef dat we het allen zullen kunnen volgen, oud en jong, ook de jongens en meisjes in de kerk. Dat ze uit deze geschiedenis, een ingrijpende geschiedenis die we lezen gaan, ook iets mogen horen van hoe erg de zonde is, maar ook hoe groot uw liefde is. Heere, we willen u bidden, hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan lezen, gemeente, uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 27, vers 1 tot en met 10. Matteüs 27, vers 1 tot en met 10. En na de lezing uit de schrift zingen we uit Psalm 146, het tweede en het derde vers. Vest op prinsen geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt, want zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Tweede en derde vers uit Psalm 146. Het woord des Heren luidt aldus. Toen het nu morgen geworden was, namen al de overpriesters en de oudsten van het volk het besluit tegen Jezus om hem te doden. En ze boeiden hem, ze leidden hem weg en ze leverden hem over aan Pilatus de stadhouder. Toen kreeg Judas, die hem verraden had, berouw, omdat hij zag dat hij veroordeeld was. En hij bracht de 30 zilverlingen naar de overpriesters en de oudsten terug. En hij sprak: ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden. Maar zij zeiden: wat gaat ons dit aan? U moet zelf maar zien wat er van komt. En de zilverlingen in de tempel werpend verwijderde hij zich. Daarop ging hij heen en verhing zich. De overpriesters namen de zilverlingen en ze zeiden: wij mogen dit niet in de offerkist doen, want het is bloedgeld. En zij namen het besluit daarvoor het land van de pottenbakker te kopen als begraafplaats voor de vreemdelingen. Daarom heet dat land Bloedakker tot heden toe. Toen werd vervuld hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, toen hij zei: en zij namen de 30 zilverlingen, de geschatte waarde van de geschatten die ze geschat hadden, van de kinderen Israëls, en zij gaven die voor het land van de pottenbakker, gelijk de Heere mij had opgedragen. Tot zover lezen we het woord van de Heere. Gemeente, uit het gelezen gedeelte willen we vanmorgen stilstaan bij wat we vinden in vers 3 tot 5. Matteüs 27, vers 3 tot 5. Een aangrijpend gedeelte uit dit stukje geschiedenis. Toen kreeg Judas, die hem verraden had, berouw, daar hij zag dat hij veroordeeld was, en hij bracht de 30 zilverlingen aan de overpriesters en de oudsten terug. En hij sprak: ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden. Maar zij zeiden: wat gaat het ons aan? Gij moet zelf maar zien wat er van komt. En de zilverlingen in de tempel werpend verwijderde hij zich. Daarop ging hij heen en verhing zich. Na het amen op de verkondiging zingen we Psalm 32, het eerste, tweede en derde vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En ook het tweede vers en ook het derde vers uit Psalm 32. Gemeente van de Heer Jezus Christus, ouderen en jongeren. Ik zei net al bij de tekstlezing, dit is een heel aangrijpend gedeelte. En bij de tekst zou je zelfs kunnen zeggen van als je nou die tekst leest, kun je daar nou wel een preek over houden. Want er gebeuren donkere, aangrijpende dingen. De jongens en meisjes hebben dat vast ook wel gevolgd. Die geschiedenis dat Judas teruggaat naar de overpriesters. Je komt Judas tegen en zijn leven eindigt in grote wanhoop. En je ontmoet overpriesters en oudsten van het volk. En ze blijken keiharde, genadeloze herders te zijn. En in de tekst komt eigenlijk de Heer Jezus, zeker niet in directe zin, komt de Heer Jezus daarin voor. Nee, inderdaad. En dat geeft toch wel aan, gemeente, als we vanmorgen bij Judas en bij de overpriesters en wat allemaal die mensen allemaal gedaan hebben, als we daarbij blijven staan, dan komen we ook niet verder. Ik zou vanmorgen willen zeggen dat wat hier gebeurt is net als een fotonegatief. Nou, die jongens en meisjes weten bijna niet meer wat dat is. Fotorolletje in een camera. En als je het eruit haalt, naar de foto's maken, dan zie je datgene wat daar donker op is, dat is in echt licht. En wat daar licht op is, zit in het echt donker. Nu heb je allemaal digitale fototoestellen, daar heb je dat niet meer. Maar toch nog even dat beeld, een negatief. Wat licht hoort te zijn, is donker en andersom. Een gemeente, zo zie ik dat, dat de Heilige Geest ook in dit gedeelte als in een negatief van deze mensen het werk van de Heer Jezus Christus belicht. En dat er toch iets zichtbaar wordt van degene die wordt overgeleverd tot in de dood, tot in de kruisdood. En daarom is het thema, en daar gaat het uiteindelijk om, Jezus wordt aangewezen als de onschuldige borg. Jezus wordt aangewezen als de onschuldige borg. En dat gebeurt via het berouw van Judas. En dat gebeurt ook via het antwoord van de overpriesters. Nadat Petrus ontdekt is, gemeente, aan datgene wat hij gedaan heeft, daar hebben we de vorige keer naar geluisterd. Jongens en meisjes, je ziet hem als het ware nog gaan. Huilend van verdriet gaat hij die binnenplaats af, want hij ziet wat hij gedaan heeft. En hij erkent dat de Heer Jezus de Christus is. De Zoon van God. En ondertussen wordt de Heer Jezus om diezelfde reden veroordeeld, omdat hij zegt dat hij de Zoon van God is. En de Joden, ze spreken de doodstraf over de Heer Jezus uit. Maar dat mogen ze niet zelf eigenlijk doen. Dan moeten de Romeinen een uitspraak over doen. En daarom lees je in vers 2 dat ze de Heer Jezus uitleveren aan Pilatus, de stadhouder. Die moet de uitspraak doen. En zo wordt Jezus weggeleid, gebonden, geslagen, gespuwd. De Heer Jezus gaat op weg naar het kruis. Hij is de borg. De borg wil zeggen degene die voor jou in de plaats gaat. In de plaats om de prijs te betalen voor de schuld. Het lam naar de slagbank. Gewillig. De koning naar de troon. Wel, gemeente, dat is het moment waarop Matthäus schrijft in vers 3. Toen kreeg Judas, die hem verraden had, berouw. Judas. Hij heeft er ook al die tijd bij gestaan, terwijl Petrus op de binnenplaats 3 keer de Heer Jezus heeft verloochend. En terwijl de Heer Jezus tegenover de soldaten stond en de overpriesters en de schriftgeleerden, heeft Judas daar ook bij gestaan. Al die tijd. En hij heeft gezien hoe ze hem geslagen hebben, hoe ze in het gezicht gespuugd hebben. hoe ze hem verhoord hebben. Wat zou er door Judas heen gegaan zijn? We weten het niet. Maar we weten wel, al had Judas misschien eerst leedvermaak gehad, al spoedig moet zijn gezicht zijn weggetrokken om wat er gebeurde. En na de uitspraak dat Jezus de dood verdient en weggeleid wordt, zie je als het ware Judas in zijn ogen, waarin eerst de afkeer van Jezus te lezen heeft gestaan, zie je de verbijstering komen. En even later zie je hem lopen, snellen, rennen naar de tempel. In zijn buidel heeft hij die 30 zilveren stukken, die hij gekregen heeft voor Jezus, voor zijn verraad. En binnen komt hij de tempel binnen. En hij grijpt die 30 zilveren stukken en hij smijt ze over de vloer. Voor de overpriesters en de schriftgeleerden die daar zitten. En boven het gerinkel van de munten uit klinkt zijn stem. Waar de wroeging in de tast is. Ik heb gezondigd. Ik heb onschuldig bloed verraden. Dat is wat. Ik heb gezondigd. Ik heb onschuldig bloed verraden. Stop! Deze Jezus is onschuldig. Hoort u het? Deze Jezus is onschuldig. Gemeente, wat is dat eigenlijk aangrijpend? Dat je dat zo voor je ogen ziet gebeuren. Wat een aangrijpende loop van de dingen. We zullen straks nog wel wat meer op Judas zelf ingaan, maar... Maar ziet u hoe de Heere, hoe de Heilige Geest, ook in die lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus, de dingen voor ons verstand niet te vatten, maar zo machtig, zo onnaspeurlijk en toch zo helder alles leidt. Want wanneer komt Judas met die belijdenis? We zeiden het toch in vers 3. Toen kreeg Judas berouw. Toen, op dat moment, toen Jezus veroordeeld werd en uitgeleverd, uitgerekend, dan komt de man die hem verraden heeft verklaren dat hij onschuldig is. En gemeente, zo moet zelfs Judas tegen wil en dank, en moeten straks ook de overpriesters tegen wil en dank, als ze voor die 30 zilveren stukken een akker kopen. Omdat ze zeggen, dat mag niet in de offerkist, want dat is bloedgeld. Nou, bloedgeld, dat was in die tijd geld, dat had je gekregen door een moord. Bloedgeld, dat mocht niet in de offerkist. Stel je voor, dat was besmet geld. Dat was geld door moord verkregen. Bloedgeld, daar kochten ze een akker voor een goed doel, voor een begraafplaats. Maar ondertussen lag ook die begraafplaats daar al die jaren. Tot in de tijd van Matthäus, waarin hij zijn evangelie schrijft, daar als een getuigenis van dat Jezus door moord om het leven is gekomen. Hij is onschuldig. En gemeente, dat is immers de inhoud van het evangelie. Dat de Heer Jezus Christus niet als een slachtoffer, niet als een mislukkeling, maar als een onschuldig lam ter dood veroordeeld is. Dat de Heer Jezus als de onschuldige borg de schuld op zich heeft genomen van zondige mensen. Opdat schuldige mensen vrij zouden zijn door het geloof. En gemeente, zo hoor je de Heere hier als het ware zeggen, weet dat toch. Hij is onschuldig. Omdat u en ik schuldige mensen voor het gericht vrijgesproken zouden worden. Door te gaan tot Jezus. Het berouw, het belijdenis van je zonde. Met de nood die op je leven drukt. Om het te mogen zien dat als je het bij de Heer Jezus brengt, dat hij zegt, nou neem ik het van je over. Hij heeft onschuldig de straf gedragen. En gemeente, daarom is hij een volkomen zaligmaker. Daarom hoef je nooit van de Heer Jezus te denken, zou die het er nog wat bij kunnen hebben? En omdat hij onschuldig geleden heeft. En onschuldig de straf gedragen heeft. Als een borg, als een plaatsvervanging. Die jonge lui, misschien jongens en meisjes, weet je het van de vorige week nog wel. Van dat offer van Isaac. Isaac lag op dat altaar. Maar hij kon het niet in orde maken voor de mensen. Isaac moest er af en er moest een ram op. De Heer Jezus aan het kruis, wij hadden daaraan gemoeten. Maar de Heer Jezus gaat eraan. Onschuldig. Omdat er vergeving is. Voor u, voor jou, voor mij. Al ben je nog zo diep gezakt. Gemeente, wat een machtige bevrijding om te mogen vluchten tot de Heer Jezus Christus. Die ook van, eigenlijk via die rauwe kreet van Judas ook aangewezen wordt. Hij is onschuldig. Maar zo is er een weg voor ons leven. Het kan voor ons niet. Wij kunnen het niet, wij hoeven het ook niet. Gemeente, hoe is dat met Judas gegaan? Ja, we denken, ja, wat denken jullie jongens en meisjes? Die Judas, die daar naar de tempel gaat en die zilveren stukken in de tempel smijt en die zegt, ja, nou heb ik gezondigd. Je zou toch denken, ja, ja, Judas. Nou het zover is, nou kom je ermee. Judas, zie je nou niet dat het te laat is? Zie je nou wel dat er geen weg meer terug is? Mooi dat je nou komt met je berouw en je vergeving. Maar met je berouw, maar is er wel vergeving? Stel je voor. Je meester, je heiland, verraden, afschrijven, verkopen. Hij zou het in ons dagelijks leven zeggen, het is mooi goedkoop dat je daarna mee komt. Om achteraf zo'n drama te maken. Maar kijk eens wat je hebt aangericht. Kun je nooit meer goed maken. Hou maar op. En dan zeggen, ik heb onschuldig bloed verraden. Ik heb gezondigd. Judas. Ja, gemeente. Wordt dus Judas vaak afgebeeld als de duivel in eigen persoon. Als je die afbeeldingen ziet uit de geschiedenis, dan zie je Judas daar staan. Als een duiveltje met horentjes op zijn kop. En Judas als de duivel in eigen persoon. En weet u, ik zal niet zeggen dat de duivel er niks mee te maken heeft. Maar weet je wat er gebeurt als je Judas zo afschildert als de duivel in eigen persoon. Dat je hem lekker ver wegzet en zegt van nou met Judas heb ik gelukkig niks te maken. Dat is zo erg. Dat is zo erg. Maar gemeente, nou even eerlijk vanmorgen. Zou die zonde van Judas, Zou die nou erger zijn geweest als de zonde van Petrus? Als Petrus notabene op die binnenplaats heeft gezegd, God mogen mij verdoemen als ik Jezus ken. Zou die zonde nou zoveel erger zijn geweest dan die van Petrus? Zou de zonde van Judas nou zoveel erger zijn geweest dan al die mensen die hebben geschreeuwd, kruis hem, kruisig hem. Terwijl de Heere tegen dat volk zegt, nou toch blijf je mijn volk. Zou die zonde van Judas erger zijn geweest dan van al die mensen, ook in de kerk, die de naam van de Heere Jezus Christus wel in de mond nemen, maar hem in ongeloof voorbij gaan? Of het nou je voor haar doet, of dat je dat vroom doet, maar dat je de Heere Jezus niet volgt, hem niet erkent als je koning. Als je hem niet nodig hebt als je borg en zalig maakt. Die voor jouw zonde wilde gaan. Gemeente, wat komt Judas op die moment. Op die manier. Ineens dichtbij. We weten niet zoveel van Judas. We weten hoogstens dat hij heel erg gesteld was op geld. Dat hij een dief was. Misschien is hij teleurgesteld in de weg die Jezus ging. Had hij heel andere idealen van een koning van Israël. En heeft hij zijn hart toegeschroeid. En dat heeft hij ook, want in dat laatste avondmaal heeft de Heer Jezus een appel op zijn hart gedaan. Door dat stukje brood aan te reiken, waarin de suggestie lag, Judas, keer terug. Maar de nacht is over Judas' leven gevallen. En gemeente, terwijl we dat weten, zouden we er bijna overheen wezen. Dat hier in dit gedeelte wel staat, toen kreeg Judas berouw. Ja, zegt iemand, ja, maar dat is natuurlijk gewoon van, ja, zo had ik het nou ook weer niet bedoeld. Berouw. Wat is dat eigenlijk van Judas geweest? Wij maken onder elkaar wel eens wat onderscheid tussen spijt en berouw. Spijt, ik heb er spijt van, zeg je dan. En heel vaak bedoelen mensen dan daarvoor vooral met zichzelf. Ik kan mezelf al voor het hoofd slaan. Dom van mij, ik zit nou met de brokken. Wat heb ik mezelf tekort gedaan? Spijt, heb je vaak over jezelf. Berouw gaat verder. Berouw, dat richt zich op de ander. Ik heb die ander kwaad gedaan. Dat grijpt me aan. Hoe staat Judas hier, gemeente? We moeten de Bijbel eerlijk lezen. Ontmoeten we iemand die een opwelling van spijt krijgt en zegt van, nou, dat is nou een beetje dom van me geweest. We komen tegen, gemeente, we komen echt tegen iemand die hier helemaal kapot van is. Helemaal kapot van is. Die dat geld waar hij zo belust op was en wat hij inhaalde en wat hij stal uit de beurs van de discipelen, die dat terugsmijt. En die zegt, ik heb gezondigd. Niet een foutje gemaakt en zegt van, nou ja, we zijn toch allemaal verkeerde zondaren. Maar die het ook nog een keer concreet noemt, ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. Gemeente, wat Judas doet is niet alleen maar zeggen dat hij dat geld niet meer wil, maar hij zegt ook, ik wil het eigenlijk nog goed maken. Ik probeer het in elk geval zijn daad te keren. Stop, hij is onschuldig. En we zien eigenlijk, zo stel ik me voor, iemand die ergens uit nijd een vuurtje heeft gestookt, maar tot zijn verbijstering ziet dat vuur om zich heen grijpt. En niet meer te blussen is. En hoe je ook trapt en slaat, je krijgt het niet meer uit. Het gaat verwoestend zijn eigen gang. Ik heb onschuldig bloed verraden. Wat moet ik doen? Gemeente, zo laat de Bijbel Judas zien. En wat doet dat nou met ons? Blijft Judas nou ver weg vanmorgen? Of zien we Judas zoals de Heer ons eigenlijk hem wil laten zien, dat er niet een soort willekeurige afvallige discipel staat, maar dat wij daar ook staan. Dat Judas als het ware ook een teken is, een mens is, getekend in een verschrikkelijk negatief van de zonde, waarin de mens kan vallen. Dat de schrift ons daar predikt. De intense bewogenheid van Gods wegen. Kijk nou eens wat de macht van de zonde in je leven teweeg kan brengen. Wat de zonde doet als die zijn loon uitbetaalt. Dan neemt hij je in de greep. Als je je uitlevert aan dingen waar de duivel alleen maar plezier van heeft. Dan neemt hij je eerst in de greep. En dan vernielt hij je. Gemeente, ik zie een mens die alles uit handen valt. Niks meer overhoudt. Een mens die moet zeggen, ik heb gezondigd. Die verslagen is. En vraagt, wat moet ik doen? Ja, wat denkt u, wat zou Judas eigenlijk moeten doen, jongens en meisjes? Wat zou Judas nou moeten doen? Als Judas er nou zo aan toe is, als hij er helemaal kapot van is, zou er dan nog... Zou de Heer het dan nog willen vergeven? Wat denken jullie? Zou de Heer Petrus willen vergeven? Zou de Heer jou willen vergeven? Zou de Heer zondige mensen, zou de Heer moordenaars willen vergeven? Nou, dat weet je uit de Bijbel. De moordenaar aan het kruis kreeg genade. Gemeente, voor de grootste van de zondaren is vergeven. Maar weet u waar het op aankomt? Het komt erop aan waar je met al die berouwvolle gedachten en gevoelens, al zijn ze nog zo oprecht, het komt erop aan waar je ermee naartoe gaat. We kennen dat lied wel, Heer, waar dan heen? Tot u alleen, u zult ons niet verstoten. Oh, je tranen kunnen je niet redden, je gevoel van berouw kan je niet redden, maar de Heere die de borg is, die gegaan is, die kan je redden. Wat doet Judas? Hij gaat tot de overpriesters van het volk. Hij gaat naar de tempel. De tempel? Goed luisteren. Hij gaat naar die plaats waar het offer, waar het altaar staat. Waar verzoening is. Hij gaat naar mannen die weten waar je moet zijn voor verzoening. Voor een aangeslagen en schuldig mens. En Judas. Hij staat tegenover de overpriesters, radeloos. En wat is het antwoord van deze bedienaars van de verzoening, gemeente? Lees maar in vers 4. Ze kijken hem hooghartig aan en zeggen: kom jij hier? Wat gaat het ons aan? Dat is toch jouw zaak, Judas? Je moet maar zien wat er van komt. Dat is jouw probleem. Je zoekt het zelf maar uit. Wat gaat het ons aan? Je moet zich voorstellen, als een mens in al zijn kleinheid, in al zijn dwaasheid, in al zijn schuld, even los van het feit of hij naar de goede plaats ermee gaat, als je wegzakt door de bodem van je leven en je komt bij mensen die je de weg kunnen wijzen en die zeggen: moet je lekker maar zelf uitzoeken. Die laten stikken in wanhoop. Gemeente, dat is nou de duivel. Dat is nou de duivel. De duivel die je in je greep wil houden, wat ook een waarschuwing is, want Judas heeft zich overgegeven in de handen van de duivel, heeft die duivelse machten toegelaten, en nu ontdekt hij ook dat alles wat zo mooi en zo aantrekkelijk leek, als je bij de duivel keihard tegen de muur kunt aanlopen en alles uit je handen valt, en dat je met wroeging komt te staan, maar dat de duivel dan zegt: en dat is nou mijn probleem niet, joh. Je moet zelf maar zien. Zo is de zonde, gemeente. De zonde die je met lege handen achterlaat. Dat is ook een religie waar geen borg en de Heere Jezus in voorkomt. Die werkt je op jezelf terug. Die zegt: je moet er zelf maar uitzien te komen. Je moet boete doen, je moet je best doen, het beste van hopen. Maar val mij er niet meer lastig. Wat gaat dit ons aan? Gemeente, terwijl we deze ontaarde herders zien lachen, terwijl ze een verloren schaap het bos insturen, zien we daar in de verte de Heer Jezus uit het zicht verdwijnen, op weg naar Pilatus. Hij is het lam dat gebonden zal worden op het altaar. Als ik dat zo zie, dan hoor ik hem als het ware vanuit dat beeld roepen: Judas, Judas, zie toch op mij, want ik trek het me wel aan. En hij zegt het ook tegen u en tegen jou, broeder of zuster, jong of meisje: kijk toch naar mij, want ik trek mij jouw leven wel aan. En je kunt je afvragen: wat heeft de Heer eigenlijk te maken met mijn zondigheid en mijn vuilheid, met de dingen die ik verprutst heb, waar ik tegen gezondigd heb? Wat heeft de Heer te maken met de puinhopen van mijn leven die ik zelf heb overhoop gehaald? Wat heeft de Heer te maken met de dingen die uit de hand zijn gelopen? Als ik overmoedig ben geweest of gewoon heel dom en slordig ben geweest. Wat heeft de Heer te maken met mijn verborgen zonde? Van gisteren, van vandaag, van heel vroeger. Wat gaat het de Heer eigenlijk aan als ik niet meer kan? Als ik helemaal vastloop in mezelf. En als de duivel me dan probeert wijs te maken. Jij? Houd jij je maar stil. Het is toch je eigen schuld? Wat gaat dat de Heer aan? Gemeente, dat is nou het evangelie. In negatieve, in positieve zin. Want dat gaat hem nu alles aan. Dat waar de herders een schaap de vernietiging in sturen, de Heer Jezus zegt, kom tot mij alle die je vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ik heb het kleed aangetrokken van de zonde. Ik ben door de angst en de hel heen gegaan. Al waren uw zonden als scharlaken. Ik zal ze maken als sneeuw. Al waren uw zonden als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Totaal nieuw, totaal weg. Waar moet ik heen? Tot hem alleen, gemeente. En dat is nou het aangrijpende, dat we van Judas niet lezen dat hij dat doet. Met al zijn wroegingen, met al zijn berouwen, met al zijn zondebesef. Dat hij de schuld wel uitgesproken heeft. Maar dat hij die schuld niet is kwijtgeraakt. Dat hij met het pak van zijn last, van zijn zonde, mee naar de tempel gaat. Maar dat hij de tempel ook weer uitgaat met dat pak en, dat last, en die last van zijn zonde. Dat hij ze niet legt aan de voeten van het altaar dat wijst op de Heer Jezus Christus. En gemeente, wat een aangrijpend iets is dat. Je kunt misschien wel 1000 keer in je leven zeggen dat je een zondaar bent. Misschien heb je er in zekere zin ook nog wel last van. Maar wat als je daarmee niet naar de goede plaats gaat? Terwijl de Heer het zo heerlijk aanwijst elke zondag. Dat hij een verzoening heeft voor alle zonden. Dat hij een verlosser is. Dat hij een borg is. Dat hij hem aan laat wijzen als degene met wie we al onze lasten en onze zorgen, onze moeite en onze zonde, of wat ook maar bij hem mogen neerleggen, dat hij een volkomen zaligmaker is. Dat u nooit hoeft te twijfelen. Ook vanmorgen niet. Of de Heer Jezus met ons leven wel iets kan, maar dat hij alles kan. De Heer Jezus Christus, die de borg is. Een verzoener van de zonde voor ieder die voor hem knielt. De gemeente, dat is het aangrijpende. Dat Judas met het pak van zijn zonde de tempel inkomt. En dat hele pak ook weer meedraagt. En geen plaats vindt voor berouw. Kan toch immers ook niet. Vest op prinsen geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt. Wanneer ben je gelukkig? Zalig. Hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En daarom zou je het Judas willen toeroepen. Judas, ga toch door je knieën. Loop Petrus achterna. Hij is niet beter dan jij. Huil met hem samen maar bittere tranen. Maar hij kan je de weg naar boven wijzen. Maar Judas, de nacht valt over zijn leven. Hij gaat heen. En verhangt zich. Dan zou je eigenlijk maar even moeten stil zijn. Gemeente, wat een aangrijpend einde is dat van deze man. Dat zou je moeten zeggen. Wat zou je erover moeten zeggen? Ik denk aan wat de Heer Jezus zelf heeft gezegd. Vader, degene die u mij gegeven hebt, niemand daarvan is verloren gegaan dan alleen de zoon des verderfs. En dat is aangrijpend. Want verloren gaan, gemeente, is voor eeuwig verloren gaan. komt nooit meer een andere kering. En dat is een aangrijpend iets wat uit deze geschiedenis ook naar voren komt. Want ik wil wel één ding erbij zeggen. En de vraag, als de Heer Jezus dat daar nou over zelf zegt, waardoor je kunt huiveren. Zegt de Heer Jezus dat op grond van de manier waarop Judas sterft? Zegt de Heer Jezus dat op de manier waarop Judas zelf voor zijn einde kiest? Laten we maar heel duidelijk zeggen, gemeente, dat de Heer de weg die Judas kiest in zijn woord hardgrondig afwijst. En wat is dat aangrijpend als het gebeurt in iemands leven, in een gezin, in een familie. Want dan vragen blijven er dan over. Aan de andere kant wil ik ook zeggen, wie kan ook maar een beetje invoelen wat het is als mensen door ziekte in hun leven ervaren dat het leven de dood is. En een hel van inktzwarte duisternis. Dat kunnen wij met elkaar niet invoelen, tenzij je er zelf doorheen gegaan bent. Er is er maar één die dat mee kan weten, dat is de Heer Jezus zelf. Die de smaad en de angst van de hel heeft gedragen. Die erin gedoopt is. De Heer Jezus is de uitweg. Maar gemeente, laten we één ding goed vasthouden, dat is dat de manier waarop iemand sterft nooit iets zegt over je eeuwige bestemming. Er zijn heel wat lieve kinderen van God die in het schemer gestorven zijn. Schemer van dementie of van verwarring. Onze eeuwige bestemming, gemeente, hangt niet af van de manier waarop we sterven. Weet u waar dat van afhangt? Onze eeuwige bestemming hangt maar van één ding af. En dat is of ik de genadetijd die de Heere me geeft in het leven, en waar die niet karig in is, waarin hij met armen wijd open staat, dat de genadetijd waarvan de Heere spreekt, dat ik die gebruikt heb. En dat de Heer Jezus het ook vanmorgen tegen u en tegen jou zegt, heden nu je mijn stem hoort in je oren, in de verkondiging, verhard je niet, maar laat je leiden. En denk niet dat genadetijd iets overmorgen is. Want we weten niet of morgen er voor ons wel zijn zal. Daarom is dit gedeelte, gemeente, in zichzelf een geweldig appel op ons leven, maar ook een heenwijzing naar hem die onschuldig is gegaan, zodat een ieder die tot hem de toevlucht heeft genomen en zal nemen, een volkomen borg en zaligmaker vindt. En dat mag toch ook voor Gods kinderen, gemeente, de troost zijn. Dat je het heel je leven bij hem terecht bent gekomen. Dan zegt hij, ik maak je vrij. Ik maak je vrij. Ik trek jou mijn leven aan. Mijn jouw leven aan. Je zonden en je nood, je angst en ellende. En ik zeg, wie tot mij komt, niemand zal ze nog uit mijn hand rukken. Niemand, hoor je het? Ook die gedachten niet. En die duivel niet. En die stemmetjes niet. En die mensen niet, die allerlei dingen over je zeggen. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Want ik heb alle dingen overwonnen. Gemeente, wat komt er uit dit negatief? Een machtig perspectief uit. Op de Heer Jezus Christus. Die zegt, welk al uw bekommernis op hem, op mij, want ik zorg voor u. Ik ben gegaan, ik heb het voldaan. En bij mij is er ruimte om te leven in het licht van Gods genade. Om die toekomst tegemoet te gaan, die over het kruis heen zichtbaar wordt. Waarin geen zonde, geen ellende, geen moeite, geen zorgen meer zijn. Waarin de vergeving der zonden een mens mag doen delen in het eeuwig licht van Gods vriendelijk aangezicht. Van de lofprijzing op zijn naam. Gemeente, zou je dan niet meegaan? Zou je dan niet op hem zien? Ja, dan komt hem alle eer toe. Geloofd en geprezen zij zijn naam. Amen. Zullen wij samen de Heer danken en bidden. Heer, wij komen tot U. Het evangelie dat we gelezen hebben als een donkere bladzijde. Het schaduwen van de dood. De duisternis van de machten van de hel. Van een mens in zijn verbijstering. Die geen uitweg kreeg, maar ook niet zocht. Heren, wij worden er stil van. Want zo aangrijpend is de zonde. Dat ze hun eigen kinderen verscheurt. Heren, laat ons zien op Hem. Die heeft gezegd, ik trek het mij wel aan. Die gegaan is als de borgen zalig maken voor ons leven. Duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. Heere, laat ons zien op Hem. En als ons leven misschien verstrikt is in allerlei dingen die U weet, laat het ons dan bewegen om tot U te gaan. Bij wie verzoening is voor de grootste der zondaren. Maar wie ook uitkomst is voor de grootste nood. En wie blijdschap te vinden is, ruimte en vergeving, eeuwig leven. Omdat we U eren, Heere Jezus, die in onze plaats wilde gaan. Heere, we willen U bidden, zegen dat woord in ons leven. Wij bidden U voor allen die wellicht door omstandigheden, door ziekte, door tegenslagen, leven in sombere omstandigheden, die in hun hart, in hun hoofd misschien ook gedachten krijgen dat het misschien maar beter is dat het ook hier is afgelopen. Heer, wat kunnen dat moeilijke gedachten zijn? En wat kunnen we ons er ook voor schamen als die soms in ons hoofd en hart opkomen? Want we weten dat U dat niet wilt, Heer. Maar zou U dan ook de uitkomst willen geven? De kracht om te volharden. Om naar boven te blijven kijken, naar de Heer Jezus, die zich heeft ingedoopt in de zwartste nacht van ons lijden. Heren, wees om met alle depressief zijn, die in angsten leven. Bewaar ze, Heren, voor dingen die U niet wilt. Wil U bidden, hoe bij hen die in verharding leven, die nooit voor U knielden, of U ze door de knieën wil laten gaan. Heer Jezus, U bent zo'n volkomen zaligmaker. Ga met ons mee. Ook het verdere van deze dag. Breng ons vanmiddag ook samen om ons opnieuw te laten onderwijzen vanuit Uw woord. En neem ons gebed en onze dank aan. En dat is niet om ons, Heere. Maar dat is om de verdiensten van Hem die U gezonden hebt. Heer Jezus Christus. Amen. Tijdens het voorspel van onze slotzang krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven die bestemd zijn voor de kerk en straks bij de uitgang voor de commissie van beheer. We zingen onze slotzang uit Psalm 103, het tweede en het zesde vers. Loof Hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En ook het zesde vers uit Psalm 103. ontvangt de zegen van de Heere, de drie enige God die Hij ons leven wil leggen. Ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.